Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Het Uur. Verwacht deze week geen 10-puntenplan van ons. Verwacht geen uitgewerkte strategie voor een succesvol leven. Maar zeg het eens eerlijk, waar is de bezieling, het vuur? Is het er nog wel? Die gewetensvraag die wordt gesteld door Desanne van Brederode, schrijver en denker in haar boek Hoe het vuur te redden. Het werd een pleidooi voor voelen, voor nee zeggen. En zo kwamen we te spreken over relaties, over bedrog. Over dat een onveilige jeugd ook een spannende jeugd kon zijn. Jezus hebben we het ook nog over gehad. En uiteindelijk de vraag hoe te leven. Welkom bij Het Uur met Desanne van Brederode. Desanne, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank dat je bent gekomen.
Ja, dankjewel.
Het vuur. Het is natuurlijk een metafoor, het vuur. Maar het is ook een soort gewetensvraag. Brandt het vuur nog in je? Leef je nog op het scherpst van de snede?
Ja.
Doet het er allemaal nog toe? Hoe is het begonnen, deze gedachte?
Nou, dat is alweer een aantal jaar geleden met Sint Maarten. Toen mijn buurmeisjes langskwamen met de bekende liedjes en het zakje om snoep op te halen en de lampionnetjes. En eigenlijk pas toen ze weg waren, drong tot me door van... Goh, tegenwoordig is dat ook alweer jaren een plastic hengeltje met een knopje en een batterijtje erin en een snoertje met een ledlampje hangt in dat lampionnetje. Mijn zoon had dat ook al, lekker praktisch. Maar toen ze weg waren, drong ineens tot me door. Ik heb zelf op de vrije school gezeten. Daar was het nog... de lampions konden wisselen. Die maakte je uiteraard ook zelf. Het mooiste was van zo'n uitgeholde knol. Waar dan een rechtop een vaccinelichtje of een kaarsje in brandde. En hoe bijzonder ik het als kind had gevonden om, zeg maar... Tegelijk, je moet bij de groep blijven, maar je loopt ook een beetje heel voorzichtig te zorgen dat dat vlammetje niet uitwaait in die novemberstormen en regens. Als je er te woest mee zwaait en het is een papieren lampion, dan kan dat ding in de hens vliegen, waar natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht van uitgaat. Maar die beelden... Niet zozeer in gedachten, maar die beelden kwamen ineens boven toen die meisjes dus alweer weg waren. En toen dacht ik, goh, al was het maar één keer per jaar, wat was dat eigenlijk, ook al was het zo niet bedoeld, maar wat was het een mooie oefening om te gaan met dat vlammetje binnen in die lampion. En die dus deels te behoeden en deels niet uit te laten slaan. En als een evenwichtskunstenaar daarmee te lopen, want je hebt hem natuurlijk op afstand van je lichaam en de groep in de gaten te houden. En al die beelden die weefden zich zo bij elkaar, dat ik dacht, misschien heb je daar puur door waar te nemen wat er gebeurt en meteen te handelen en te voelen... ook wel iets geleerd wat in je latere volwassen leven van toepassing is op het omgaan met een innerlijke vlam.
Het stond voor iets groters, want vuur, het kan uitgaan, zo'n klein kwetsbaar lampje.
Ja.
Je kan de boel in de hens steken en ineens dacht je van, nee, maar dit is een soort metafoor voor het grotere... Voor het bestaan.
Ja, voor het bestaan. En eigenlijk ook die lampion is natuurlijk... nogmaals, als het een knol is, is dat helemaal mooi. Symbool vind ik een te analytisch of te duidend woord. Maar die vlam leeft in die binnenwereld. En die straalt, als het goed is, naar buiten. Het nabeeld daarvan resoneerde in mezelf van in zekere zin ben ik en jij ook. Zijn we allemaal ergens zo'n lampion waarin wat kan opgloeien.
Het gaat, je hebt een boek geschreven, het gaat over heel veel thema's. Het zijn eigenlijk essays, allemaal verwant aan het vuur. Maar, ja. Maar het gaat over de vraag hoe te leven. Wanneer leef je nou op het scherpst van de snede? En wanneer doet het er allemaal niet zo toe hoe je leeft? En dan gaat het over onze tijd. Misschien is het ook wel leuk om even neer te zetten wie jij bent en wat jij doet. Want dit is al meteen een beeld van iemand die nadenkt.
Nou ja, en navoelt ook, hè?
En navoelt. En, ja. En aan de hand van één zo'n gedachte van een lampion op Sint Maarten. Dan zo, dat was het toch, Sint Maarten?
Ja, Sint Maarten. Ja,
ik ben
ja.
Dat Sint Juttemis, weet ik veel. Dat je dan,
dat komt nog, hè? In de
nog.
Verre toekomst, ja. Ja.
Maar dat is ook meteen het katholieke, wat in jouw leven ook een rol heeft gespeeld.
Ja, maar ik ga me naarmate ik ouder word meer en meer afvragen of dat komt... Doordat ik in die katholieke stroom ben verwekt en geboren. Of dat het iets over mijn aard en inborst zegt. Dat ik me als een vis in het water heb gevoeld in de katholieke beeldentaal. Want vaak ook als het genoemd wordt van oh ja, en ze is dochter van een ex-jezuïet en... Dan wordt de suggestie daar kan ontstaan dat ik heel katholiek ben opgevoed. Terwijl mijn ouders, doordat mijn vader priester is geweest en er zo'n gedoe was rond zijn uittreden.
Was hij een gevallen priester, zou je dat zo noemen?
Ja. En mijn ouders hebben er ook, of hij heeft er uiteindelijk 7, 8 jaar over gedaan om voor zichzelf de keuze te maken. Ik verlaat het ambt en ja, je roeping dan eigenlijk niet, maar de kerk legt dat wel zo uit om voor deze vrouw uiteindelijk te kiezen. Dus dat is mijn, of tenminste mijn voorgeschiedenis. Ik was daar fysiek in ieder geval niet bij.
Nee, dat had niet gekund, want dan was
precies.
Het al gebeurd.
Ja,
maar jij bent wel ontstaan uit...
Ja, daaruit. En maar dus wel met ouders die... ieder op hun eigen manier verschrikkelijk hebben geleden onder de katholieke kerk. En eigenlijk, kijk, dat heb ik als kind zo niet per se ervaren. Maar wij gingen niet naar verschrikkelijk traditionele diensten. Als we naar de kerk gingen, was het een beetje Huub Oosterhuis-achtig. Mijn ouders gingen ook al, toen was ik nog best wel heel jong. We deden transcendente meditatie. Dus die hebben een tijdje bij de Maharishi Mahesh Yogi gelopen. Ik als kleuter ook. Later zijn zij helemaal die New Age kant opgegaan. Ik soms ook hoor, maar mijn hart lag gek genoeg. Uiteraard niet, ja, dat is misschien niet uiteraard, maar niet bij de katholieke leer. Hè?
Maar je was zo jong al bezig met metafysica en
nee, ja,
en
dat zo werkt
en dat
niet.
Dingen.
Ik had van jongs af aan hele diepe religieuze ervaringen, maar...
Daar
kan je heel
daarmee?
Bijzonder over doen.
Wat is een religieuze ervaring?
Toen ik een jaar of 4 was, mijn ouders hadden wel, doordat ze zich zo gestoten hadden aan de kerk, gezegd van we gaan niet meteen dat kleutertje om de oren slaan met een groot begrip als God. Hè? Maar iets van de mens, Jezus. Nou ja, en daar kon je een beetje tegen zeggen en dan mocht ik ook zelf improviseren. En zij hadden wel het idee dat ik een beetje begreep dat het bijvoorbeeld niet een Sinterklaas was waar je maar eventjes je eigen verlanglijstje in kon dienen. En nou, om maar een voorbeeld te noemen, toen was ik een jaar of 4 in een winkelcentrum in de buurt hingen postertjes van ik denk de Matthäus Passion of zo. Maar in ieder geval met een afbeelding van zoals ik het destijds heb genoemd, Jezus met een prikkelig kroontje. En toen ben ik gaan vragen, wat is dat? Ik trok het mij heel erg aan, dat beeld alleen al. Ja, toen hoorde ik over de kruisiging en dat... Nou zeg ik het eventjes allemaal in de kleuterwoorden van toen. Maar dat vond ik echt schokkend. En ook het idee hoe... Ja, nogmaals, nu zou ik in dat soort... Ja, toch wel heel sentimentele termen niet meer denken hoor. Maar van hoe kunnen mensen iemand die zo lief was dit aandoen? En daarbij een gevoel wat ik nog wel kan hebben van te laat komen.
Dat jij te laat was om hem te redden?
Nou ja, nee, niet om hem te redden. Maar nee. Dat gevoel heb ik zeker niet. Zou ook heel aanmatigend zijn. Nee. Maar om bij hem te zijn. Ja, dat had ik als kleuter. En nogmaals, dat is allemaal heel sentimentelerig. En ik was als kind, we hadden kennissen in de buurt. Die waren dan evangelicaal. Nou, hop, daar was ik natuurlijk helemaal ook. Ook voelde ik me heel erg in thuis. Maar die Christuservaringen.
Dat is echt de ervaring alsof die echt bestaan heeft.
Nee, natuurlijk niet alsof die echt bestaan heeft. Je ervaart de aanwezigheid van Christus. Ja.
In je eigen leven?
Nee. In zijn betrokkenheid bij de hele aarde. Ja, bij ieder mens. Ik bedoel, of je nou christelijk bent of niet. Dat is iets zo omvattends en groots. Daar leef ik wel nog steeds. Of tenminste, dat kan natuurlijk bij vlagen ook verdwijnen. En het is ook niet iets extatisch of zo, hoor.
Maar het is er nog wel.
Oh ja, tuurlijk. Nee, sterker nog. Ik ben nu eigenlijk altijd al, maar je blijft ook daarin jezelf ontwikkelen en een scholingsweg gaan. Althans, zo beleef ik dat wel. En die staat wel niet los van de sacramenten en van de diepe mysterieën in het katholicisme. Maar wel heel ver weg van dogma's, regeltjes. Vanuit mijn ervaring druist dat bijna in tegen die Christuservaring. Een beetje vergelijkbaar met wat Dostojevski doet in de legende van de Groot Inquisiteur. Dat dan wordt als voorbeeld geschetst van stel dat hij nu terug zou komen en weer. Ook niet vanuit een programma, maar de ene mens geneest en de ander mens vergeeft. En zich zo beweegt tussen die mensen. En ze vrede brengt in hun hart. Dan is in die legende is de kerk er als eerste bij om hem opnieuw te kruisigen. Nou, dat geloof ik zeker dat Dostojevski daar iets te pakken heeft, had. Wat je nog steeds kunt denken.
Dat het eigenlijk niet over Jezus ging en wat hij wilde. Maar jouw vader, die, dat is een gevallen priester, vind ik een heel mooi beeld.
Ja.
En die wordt verliefd.
En weer opgestaan ook.
En opgestaan, ja. Maar het is ook een soort van verraad. Want je verlaat de club en dat vindt de club niet leuk. En we dachten dat je een van ons was. En wat ga jij nou doen? En weet je het zeker? En uit die enorme breuk word jij geboren.
Ja.
Een liefdeskind. Was het daarmee ook een gelukkig huwelijk?
Nee.
Helemaal niet zelfs?
Nee. Nee, absoluut niet. Natuurlijk bij momenten wel. Ik ben niet in een soort warzone opgevoerd.
Dat jij met een wit vlaggetje ertussendoor liep?
Nou, dat wel, ja. Dat is wel vaak gebeurd.
Jij moest de vrede bewaren of bewaken?
Nee, dat is me ook niet altijd gelukt. Dat voert wel heel ver. Maar ik denk dat het lastige is geweest. Een aantal dingen, hoor. Mijn moeder is bijvoorbeeld ook mede hierdoor heel lang vrijgezel geweest. Dat was in die tijd voor een vrouw nog best een unicum. Dus met ook de eenzaamheid die erbij hoorde. Maar ook tot 3:30 s'nachts uitgaan op het Leidseplein. En haar eigen brood verdienen. En werd ineens door dat huwelijk toch teruggecatapulteerd in een huisvrouwschap. Ook nog ouder, dus had ook weinig aansluiting bij de moeders op het schoolplein, zeg maar. Heel veel levenservaring waar ze niet te veel mee kon doen. En mijn vader, die was natuurlijk geen normaal alledaags leven gewend. Met name jezuïeten worden enorm op een voetstuk gezet. Kunnen de hele dag bidden en studeren en zielzorgen, zoals dat zo mooi heet.
Hij werd gewoon de burgerlijke samenleving terug ingetrokken.
Ja, ingedouwd. En wat ze bond, ook vorig jaar was ik mijn vader, zijn huidige vrouw of weduwe, die ging verhuizen. Dus we gingen zijn werkkamer samen opruimen en de zolder. En toen kwamen inderdaad, ik wist wel dat mijn ouders in die jaren dat ze niet met elkaar mochten omgaan, elkaar heel veel hadden geschreven. Maar dat zijn dozen. Dat is niet normaal. Zo ongelooflijk veel. En ook, ja, ook ontroerend dat mijn moeder dan schrijft, mijn lieve pater. Ja, ik vind het ook heel romantisch hoor. En ze delen dus hun hele spirituele leven met elkaar. Maar ja, dan ga je trouwen. En in de tuttigheid ook nog van de jaren 70. Of op veel punten natuurlijk een beetje tuttig. Dus dat heeft voor enorm veel wrijving gezorgd. Ja, mijn vader die geen, ik bedoel, dat hij geen ei kon bakken, dat gold denk ik voor veel meer mannen van die tijd. Maar die toch, ja, wel verwachten als hij thuis kwam dat zijn pantoffels klaar stonden, bij wijze van spreken. En mijn moeder die het allemaal verschrikkelijk goed wilde doen, maar tegelijk zoiets had van verdomme nog eens een toe, hè? Dit was niet het idee. Ja, dat snap ik wel.
Hij was beroofd van zijn sokkel en terug de samenleving ingesleurd. En zij was van de vrijheid beroofd. En,
ja,
en
zo,
nu hadden ze eindelijk dat felbevochten huwelijk. En dan,
en daarbij blijkt, achterwaarts kijkend, had mijn moeder ook nog andere dingen die het zwaar maakten. Maar ja, daar, als kind vind je alles daar niet gewoon. Ik vond nooit wat gewoon. Maar dan vallen dingen op zijn plek. Dat je denkt, oh ja, daar was waarschijnlijk ook iets borderline-achtigs. Waardoor je nooit wist wie je thuis aantrof. Ja, never a dull moment. Laat ik het daarop
niet
houden.
Niet erg veilig in
ieder
geval.
Nee. Gelukkig niet.
Hey, en op school werd je nog getreiterd en gemept?
Ja, en ook gepest. Ja hoor. Ja.
Wat hield dat in? Waarom werd je gepest? Of waarbij werd je gepest? Waarom is alsof ik het rechtvaardig? Maar dat
nee,
ik
nee,
niet.
Dat mag je zeker doen. Want ik denk ook wel, of tenminste dat werd me toen ook al wel gezegd. Ik lokte dat voor een deel ook uit. Ik was in bepaalde dingen natuurlijk erg voorlijk met deze onderwerpen al bezig. Dat werd op de vrije school in zekere zin soms nog geïntensiveerd. Want ik ging op mijn 9e van de gewone school naar de vrije school. Kwam door een verhuizing. Moest ook een klas terug. Dus ik werd bij allemaal kinderen gezet die net leerden lezen. En dat kon ik zelf al toen ik 5 was. Nou, dat was. Maar ik vond die vrije school prachtig en heerlijk. Trouwens nog. En ging me dus ook afvragen, waar komt het vandaan? Wie was Rudolf Steiner? Dat soort dingen. En als ik het idee had, ook weer met mijn kinderbewustzijn, hè, van hier staat een docent voor de klas die Rudolf Steiner goed uit zijn hoofd heeft geleerd, maar niet daarin kan leven en in kan bewegen. Ja, dan ging ik dat ook lopen afkraken en zulke dingen. Nou, dat en verder heb ik, ook al waren het dan allemaal de meeste mijn vijanden, maar nou, ik denk dat wel 2/3 van school, de mannelijke leerlingen, die hebben natuurlijk wel allemaal sonnetten gehad. Ik was altijd ook verliefd. Ja, dat moest natuurlijk ook afgestraft.
Dus
hardhandig.
Dus je was verliefd, hè? Dat is het gevoel van ja, een heel lief gevoel. En dan moet dat afgestraft worden. Dan krijg je daar meteen.
Ja, nou ja, goed, het is, ja, nou ja, ik dacht dan wel als ik weer op de grond lag van het is niet leuk, maar het is voor het schrijven wel goed. Ja.
Dat dacht je toen al?
Ja, zeker.
Jij dacht, ik word later filosoof en schrijver en dan is dit allemaal materie.
Nou nee, filosoof heb ik nooit willen worden hoor. Dat, maar schrijver wel. Of tenminste, ik had, wat me staande hield was van ja, het is heel pijnlijk en maar ook wel zo'n soort monterheid van ik ga me de mond niet laten snoeren. En ja, ik weet het niet. Ik had natuurlijk die verbeelding en fantasie en veel interesses ook. Buiten de dingen die op school alleen al werden aangeboden. Dus er was ook altijd die ruime binnenwereld waar ik me in kon terugtrekken.
Dus dat was een rijkdom die je had.
Oh ja, zeker. Ik denk dat ik die mede daar ook aan heb kunnen ontwikkelen. Tuurlijk.
Ik vind ook zo wonderlijk, je schrijft dat je je eerste roman dan veel later publiceert. Mm-hmm. En dat een aantal recensenten, die kraken hem af. En dat zou voor menig debuterend schrijver de ultieme nachtmerrie zijn.
Mm-hmm.
En jouw gedachte is, nee, ik heb dit goed genoeg gevonden om de wereld in te slingeren. Dan is het hun recht om er wat van te zeggen.
Dat vind ik ook.
En eigenlijk zat je er niet mee.
Jawel, natuurlijk wel. Ik zat er wel mee. Ik ben ook heel verdrietig geweest. 1-2 dagen. Ik doe niet aan hele lange somberheden, maar diep gaan ze heus. Ik bedoel, het is niet dat ik de hele dag heel zonnig en blij door. Dat, integendeel, ik was er echt zeker wel kapot van. Maar dan neem je een stapje even uit je eigen emoties en dan ga je daar naar kijken. En dan, ook mijn moeder bijvoorbeeld kon dan wel zeggen van ja, maar ze hebben wel een punt. dat deed ze overigens bij dat pesten ook. Ik kwam dan thuis en dan natuurlijk helemaal in tranen. En dan, ik werd wel even, kreeg ik een kus of zo. Maar de tweede was wel dat ik naar binnen moest kijken waar ik het zelf had uitgedaagd. Ja, het is ook wel weer grappig hè, dat je van je moeder dan dingen leert waarvan je denkt, nou, dat had je misschien zelf ook een keer kunnen doen.
Ja, later ga je dat spiegelen.
Ja, maar dat is dat we willen denk ik allemaal onze kinderen dingen ook juist meegeven waar we niet goed in zijn. Of nog iets hebben uit te zoeken. Maar nee, maar met die recensies, dat, ja, ik had dat gevoel wel. En of tenminste van het is pijnlijk. Maar ten eerste, die messen zijn niet geslepen omdat ze denken, we vinden dat een enorme trut en die gaan we nou eens eventjes fileren.
Het was niet persoonlijk, het ging over het boek.
Nee, natuurlijk niet. Je schrijft een boek en al heeft dat boek persoonlijke elementen. Dat behoort er niet toe te doen. Die recensent heeft ermee te maken. Dat vanaf de eerste bladzijde wordt een belofte uitgesproken. En gaat hij die waarmaken, ja of nee? Nou, als dat niet gebeurt, en het wemelt van de kromme zinnen en weet ik veel wat voor dingen, dan heeft hij het volste recht om uit liefde voor de literatuur te zeggen, dit is bagger.
Nou, het is wel goed dat je dat zo kan zien. Niet meteen, maar dat je dat uiteindelijk
een dag of drie wel, ja. Zo snel gaat dat wel.
Dat is veerkrachtig. Ik sprak je een keer, toen hadden we het over over je relatie die was stuk gelopen en dat je verraden was door je partner die al jaren een kind bij een andere vrouw bleek te hebben.
Mm-hmm.
Terwijl het met jou was. En
hoewel, ja, ik zou het geen verraden noemen hoor. Vind ik al veel te groot woord. Maar goed. Ja,
is
ja.
Dat, nee, leg eens uit.
Verraad? Ik bedoel, het is bedrog hè. Maar verraad vind ik, ja, ik weet het niet.
Het is een groter woord, een te groot woord.
Ja, ik bedoel, ja.
Nou ja, het
zou
veel
ook
mensen
nog zijn als die bij wijze van spreken tegen haar had gezegd, ik heb een verschrikkelijke vrouw. En nee, dat is niet waar.
Toen zei je, dit is waarom ik van hem hield. Omdat het een fascinerende man was. Dit mm-hmm. hoort daar ook bij.
Ja. Vind ik ook, ja.
Dat vond ik een hele, hele knappe manier van iets bekijken. Je blijft niet zitten in een soort pijn van, oh, iemand is met mij, maar heeft een soort dubbel leven, heeft een mysterie. Heeft bedrog gepleegd.
Mm.
Een kind verzwegen.
Mm. Heel leuk kind trouwens. Ja, bedoel, ik ben
ja
nog
kind
steeds
kan er ook niks aan doen.
Nee, maar ik bedoel, ik ben ook heel blij. Dat inmiddels heb ik met zijn zoontje. Of zoon inmiddels al. Hij is. Ik had het ook in die zin ook niet willen missen. Ik zie hem niet heel veel. Maar gisteren nog hadden we een gesprek ook over hem. Ja, dat is ook gewoon heel dierbaar. En je maakt ook. Kijk, ik weet niet. Hè, het zou misschien verraad zijn geweest. Of ik zou het zo hebben beleefd. Als ik er bijvoorbeeld zelf achter was gekomen en hij het niet zelf aan mij had verteld. Dat vind ik nogal een verschil.
Had zomaar kunnen gebeuren, nou ja, natuurlijk.
Ook. En nogmaals, bedoel, ook hier geldt weer van ik ga daar zeker niet te zonnig en huppelend overheen. Hè? Ik bedoel, ik ben ook anderhalf jaar zeker bij vlagen een viswijf geweest en radeloos. En dat er van alles boven komt. Ook natuurlijk omdat je met die moeder en ook ineens daar moet je toe verhouden of dat wil je. En dat liep niet altijd even lekker. Dus het is echt wel ja, een hele donkere tijd ook geweest. Dit om steeds maar even weer weg te halen dat ik zo'n soort vrolijke, denkpositief iemand ben. Hè? Ik kan ook wel echt helemaal die krochten in. En dat is ook, vind ik er ook heel mooi aan. Dat allerlei monsters, mijn eigen monsters, die in die krochten liggen te sluimeren. En die rationeel heel interessant nog een beetje kunt wegpoetsen. Je jaloezie, je nou ja, zelfs haatdragendheid. Weet ik veel, dat rijst uit de bodem op. En die draken moet je ook aankijken. Dus daar ben ik ook dankbaar voor dat ik die kans heb gehad.
Maar het blijft er niet bij. Zou het erbij blijven?
Ja.
Bij afgewezen zijn, bij jaloers zijn. Toen jouw ex enorm onder vuur kwam te liggen,
ja,
toen groeiden jullie juist naar elkaar toe.
Ja.
Toen werd jullie band steviger en sterker dan ooit.
Ja.
En een heel unieke band die buitenstaanders misschien niet zullen begrijpen. Dat vind ik, oh sorry, ik zie tranen.
Ja.
Maar dat vind ik juist heel mooi. Dat is prachtig dat je zo'n band met iemand kan hebben na een hele geschiedenis. Want daar wordt die band uiteindelijk unieker van.
Zeker, maar dat is dat. Dat is wel iets van ons allebei. En het is me ook wel eens gebeurd ook, hè, dat vrienden of vriendinnen zeggen wat knap hoe je ermee omgaat. Of andersom, dat ze zeggen van ja, maar wil je dan niet, hè, stel dat hij dat ook zou willen, eigenlijk terug. Nou, het is zeker geen boosheid waardoor ik niet terug zou willen. Maar dat zou gewoon door onze verschillende ontwikkelingen en zo nu niet meer kunnen. Ik sluit ook helemaal niet uit dat als dit niet was gebeurd, dat we misschien om een andere reden waren gescheiden. Want bedoel, ja, we zijn hierdoor ook. Hè, ik denk in iedere relatie kun je jezelf en elkaar ook vasthouden in bepaalde rollen. Die waarvan ik achteraf denk, ja, de rol die ik daarin aannam, paste mij eigenlijk ook niet meer zo. Dus dat maakt het ook anders. Maar voordat dat het idee kan bestaan dat het allemaal vanuit mijn zogenaamd grote gulle hart voortkomt. Waarbij je ook altijd niet allemaal je eigen motieven kunt kennen.
Je hebt twee mensen nodig om twee een bijzondere
mensen,
band te hebben.
Ja, twee mensen. En ik denk, en dan kan ik daar eigenlijk ook misschien weer mee terug naar dat vuurboek. Niet alleen maar die twee mensen, maar dat wat zich daar tussen heeft kunnen opbouwen aan humor, aan niet eens per se de gesprekken die we hebben gevoerd. We hadden hele interessante, leuke gesprekken, maar om het uitwisselen van die meningen, dat is niet het geheim van die liefde. Dat is het ontroerd zijn bij dezelfde poëzie of muziek. Of samen stil kunnen zijn en iets waarnemen. En pas weken later, ja, dat even als een soort parel uit zijn oester weer bevrijden en daar samen naar kijken. En dat doe je niet als je gaat trouwen, niet expres, hè, van laten we, dat kan ook heel slecht wat je nu in reclame ziet, laten we samen herinneringen maken. Bovendien, daar heb je niet, je kan dat niet plannen. Dat
niet
wordt een herinnering.
Maandag nee, maar twee je kan uur wel herinneringen.
Ja, Arjan is natuurlijk, en dat geldt voor mij ook. En ik denk ook dat het zo sterk maakt. Dat hele zintuigelijk sensitieve en ontvankelijk je kunnen laten raken. Ja, hij kan dat natuurlijk heel goed door literatuur en poëzie.
Want het is Arjen Petersen, hij was literatuurrecensent. Ja. Hij is op een gegeven moment...
Nou, dat is hij op zich nog, maar...
Hij is gecanceld en daarna, daar is geen woord voor ontcanceld. Want het bleek eigenlijk allemaal helemaal niet zo waar te zijn waar hij voor gecanceld was.
Nee, de krant heeft de fout gemaakt, ja.
Maar hij was het kwaad al geschiet. Hij was een soort levende dode die niet meer mocht bestaan, publiekelijk. En toen ineens kwam er een uitspraak van de rechter die zei van... Nou jongens, het slaat allemaal nergens op. Het draait kan nog wel.
Ja.
Hou hiermee op.
Ja.
Dit is even de aardse zaken.
Ja.
Ik moet meteen denken aan wat je zegt van het vlammetje.
Mm-hmm.
Bij zo'n relatie. De lampion kan vlam vatten.
Ja.
En het vlammetje kan uitgaan. Het is iets kwetsbaars. Het is iets ongrijpbaars.
Ja.
Vuur is toch ook een soort, ja, voor een scheikundige vast niet, maar toch een soort mysterie.
Jazeker. Ja.
Ik denk aan Jungle Book.
Ja.
Waar dan ineens het vuur is uitgevonden. En dat deed me weer aan de atoombom denken. Van nou heb je dat machtige vuur, maar kan je het wel beheersen?
Ja.
Heb je er wel controle over?
Ja, dat is natuurlijk altijd ook een vraag geweest in de geschiedenis van het vuur. Je hebt het prachtige gedicht van Lars Gustafsson, De stilte van de wereld voor Bach. Maar het is ook heel interessant om je proberen voor te stellen dat er een tijd is geweest met hem miljoenen jaar geleden. Maar dat vuur er wel was in de vorm van vulkanisch vuur en bliksemvuur. Maar dat het echt de mens is die op zeker moment, als die bliksem inslaat en er vliegt een bos in de hens, denkt, oh, maar wacht, we kunnen stokken pakken of dingen en dat vuur bewaren en van kampement naar kampement meenemen. Dan krijg je langzamerhand dat mensen gaan ontdekken dat ze vuur kunnen maken door vuurstenen tegen elkaar te wrijven. Maar dan nog steeds moet dat behoed worden. En ineens, dat is natuurlijk allemaal prachtig opgeschreven door een Goudsblom, Vuur en beschaving. En dan ineens wordt de range van wat er te eten is uitgebreid. Want een hoop voedsel wat je rauw niet kunt eten, dat kun je bakken en koken. En
je kan het doorvoeren tot aan CO2 en onze huidige samenleving.
Ja, zeker.
En de verbrandingsmotor. Alles is vuur. Maar dat spirituele vuur, dat vind ik interessant. Want in het gesprek dat wij tot nu toe hebben, vallen me een paar dingen op bij jou en bij mij.
Ja.
En de een is dat ik praat in termen die eigentijds zijn, vind ik zelf dan, hè?
Ja.
Van oh, je jeugd was onveilig.
Mm.
Dat is een heel modieus woord.
Zeker.
Al onveilig.
Ja.
En het valt me bij jou op dat je dan zegt, dit klinkt misschien raar als je het over Jezus hebt, maar dit zijn de woorden van toen, waarbij je soort van buiten naar binnen kijkt.
Ja.
Dat het eigenlijk prima is om het gewoon te laten bestaan.
Ja.
Als dit voor jou zo is, laat het gewoon zijn. Maakt niet uit wat een ander denkt. Als het gaat over jouw relatie met Arjen, anderen zullen het misschien niet begrijpen. Die hoeven het ook niet te begrijpen.
Nee, die hoeven het ook niet te begrijpen.
Want die maken er geen deel van uit.
Nee. Ja.
Dus laat ze lekker lullen, laat ze lekker gaan.
Ja.
Maar als je naar de samenleving als geheel kijkt, dan is natuurlijk, iedereen leeft van buiten naar binnen.
Ja.
We zijn allemaal bezig met wat de ander denkt. Hoe ga ik dit posten? Hoe ga ik dit framen?
Wat bedoel je dan meer van binnen naar buiten?
Nou, dat je als het ware met de blik van de buitenstaander geïnternaliseerd de wereld inkijkt.
Ja.
Met de woorden van een ander.
Ja.
Je lot beschouwt.
Ja, zeker. En op zich vind ik dat je bewustzijn dat je deel uitmaakt van een veel groter geheel is natuurlijk heel belangrijk en mooi, hè?
We zijn geen solitaire diersoort.
Nee, maar bijvoorbeeld wat dat noem ik in het vuurboek ook. Ook zeg maar in kringen van filosofen en mensen die een beetje erbuiten staan en het leven en de wereld en de tijd proberen te duiden. Hoeveel er wordt gezegd van dit en dit en dit en dit is allemaal de schuld van een ver doorgeslagen individualisme. En dan denk ik, alleen al in het napraten daarvan, kijk, je hoeft niet per se altijd een ander geluid te laten horen. Hè, dan wordt dat ook weer een programmaatje. Waarin je je laat bepalen door het figerende geluid. Maar ik zie juist ongelooflijk weinig individuen. Vanwege die voortdurend nabootsen, internaliseren wat op een zeker moment leeft. In het nieuws. Dus de moed om af en toe je daaruit los te maken en te zeggen, beleef ik dat nou werkelijk zo? Dus om terug te komen, dat makkelijk gebruiken van dat woord onveilig. Ja, van veilig ook. Dat ik jou net wilde corrigeren, toen was ik er eigenlijk nog niet eens met dat woord zo bezig. Maar dat ik alleen al dacht, ja, maar ik heb het terugblikkend ook juist als avontuurlijk beleefd. He, dat is niet alleen maar een ander woord voor onveilig. Het was ook iets spannends en uitdagends om mezelf in staande te houden of überhaupt een zelfgevoel te ontwikkelen. Nou,
dat is mooi, want onveilig en avontuurlijk zijn de keerzijden van dezelfde medaille.
Ja.
En veilig is het cliché. Je praat een beetje in een cliché omdat dat alomtegenwoordig is. Dus dat dan plak je dat label, een jeugd moet veilig zijn en nu is het niet veilig. En daarmee valt het andere label, avontuurlijk,
valt helemaal weg. Ja.
Waar is dat eigenlijk?
Ja, precies. En ik vind het ook interessant dat dan zo ongelooflijk veel om een bepaald soort veiligheid wordt gevraagd. Terwijl mensen willen wel survivalen, in sporten zodanig tot het uiterste gaan. Hè? Als er een zwarte piste is, dan liever nog daar ook weer vanaf. Dat zijn interessante dingen. Niet om te zeggen het is of-of. Maar om elke keer die tegenstellingen bij elkaar te houden. Waar kan het mijn blik verruimen om met bepaalde psychologische noties naar mijn leven te kijken. Om te begrijpen waar iets vandaan komt. Maar ook te begrijpen waar iets bij jou vandaan komt. En waar wordt het weer een starre mal en een theorie die maakt dat ik jou niet meer zie in je bewegelijkheid en al helemaal dat zit te vatten met, oh ja, je hebt dat meegemaakt en dat. En ja, daardoor kan je niet anders. Dus ik hoef me ook niet meer in jou te verdiepen. En ik hoef me ook niet, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, elke keer ook weer naar binnen te gaan met wat doet het bij mij en waarom barricadeer ik alles zo met theorieën, met woorden, met wat het bij mij oproept. Dat jij of wat dan ook tegenover me of om me heen niet tot mij kan spreken. Dus ik heb het gevoel dat we ons onder het mom dat we ons steeds meer aan het bevrijden zijn. Dankzij theorieën, dankzij therapieën, al die dingen. Dat begint al met kleine kinderen die moeten leren praten over wat ze voelen en denken. En dat we ons steeds meer wapenen tegen alles wat naar ons toe komt. En alleen al onze zintuigen beroert.
Je vergelijkt het met een elektrisch haardvuur of zo'n vol auto wat je in een hotel vaak hebt. Dat zeggen ze, zal ik de open haard even aandoen, meneer? En dan komt hij met een afstandsbediening.
Ja.
En dan klikt hij zo die open haard aan. En het ziet eruit als een haardvuur met houtblokken. Maar dat hout is nep.
Ja.
En het vuur is gas.
Ja.
En hij kan dus ook met een klik op diezelfde afstandsbediening de open haard weer uitzetten.
Ja.
En het gevaar van, oh, gaat het wel goed met dat vuurtje? Brandt hij nog? Of vliegt het hele hotel in de fik, dat bestaat niet meer.
Nee.
Maar zo zijn wij allemaal zelf aan het worden.
Ja, nou ja, en dan vind ik wat jij noemt nog in die zin nog iets minder tragisch, want het zijn nog wel echte vlammen die warmte afgeven en die driedimensionaal zijn. En nou, ik vermoed zelfs helaas ook een beetje geurloos, maar dat er misschien nog iets, een zweem van een herinnering aan echt vuur omheen danst. En ja, in mijn boek noem ik dan de nog tragischer, het tragischer vuur. Hè,
op een schermpje.
De app op je tv. Ja, waar je dat gewoon aanzet. En het blijft koud vuur. En het geurt niet. En het is heel knap in het nabootsen van, of tenminste, nee, niet nabootsen, het weergeven van die geluiden. Dat hoor je allemaal wel. Maar dat, ja, op een gegeven moment, toen ik steeds meer me verbonden begon te raken met vuur. En het was niet alleen Sint Maarten. Het is ook dat het me gewoon verdrietig maakt. Wat dat betreft ben ik denk ik gewoon een kleuter gebleven. Maar dat vuur alleen nog maar negatief in het nieuws is. Ik vind dat zo gemeen. He, dus het is inderdaad alleen maar CO2-uitstoot, bosbranden. Roken, dat is natuurlijk al jaren geleden in de ban gedaan. Maar op een gegeven moment kreeg je een item dat houtkachels niet meer mogen. Vooruit dan. VVD'ers mogen dan nog barbecuen. Dus dat is in de ban gedaan. De zon wordt overgesproken, hè? De UV-schade en ofwel als leverancier van energie. Maar ja, jeetje, wat snak je dan naar de oude Egyptenaren die zon echt aanbaden. Hè? Ik vind dat volkomen.
Maar is dat ook dat we koud zijn gaan leven? Dat we het innerlijke vuur zijn verloren?
Nou, ik denk dat
daar
dus een samenhang is. Ik bedoel, niet dat het vuur revanche neemt op onze innerlijke kou. Dat zou het zou fantastisch zijn als dat zo bleek te zijn. Dat er een vuurwezen is wat zegt, ja hallo, als ik niet meer mee mag doen. Maar ik heb wel het idee toen ik naar die vuurapp op televisie keek. Van god, dat zijn wij. Wij Westerlingen, laat ik dat voorop zetten. Dat in vacatures, in spelshows. Er wordt wel voortdurend gezegd van we zijn op zoek naar vurige mensen. Frans Timmermans na die nederlaag. Wat eindelijk toonde die zijn vuur. Maar dat meten we af aan het grote gebaar. Aan het spannende leven. Aan
een
zaal met mensen warm kunnen laten lopen voor iets idealen. En ik zeg niet dat het dat niet is. Maar mij gaat het over dat inspirerende is natuurlijk is een mooie vuurkwaliteit. Maar dat innerlijke vuur. En dan met name dat het er niet om gaat te leven flitsend en steekvlammen achterlatend. Maar het warm kunnen worden van iets. En ook mijn vuur. Anders dan de andere elementen, lucht en aarde en water, moet vuur ook voortdurend niet alleen verzorgd, maar ook gevoed worden. Waar is je brandstof? En in onze Instagram-wereld en onze felle meningen-wereld, die maar door draait en van hype naar hype, dat je soms denkt. Is er nou niemand? Maar die vraag moet je eerst jezelf stellen. Is er nou niemand die denkt, wacht, nu laten we ons weer helemaal meeslepen hierdoor. En morgen weer daardoor. En wie het hardste en het charismatisch dat roept, die daar lopen we achteraan. Nou, lekkere individuen zijn dat. In plaats van op een gegeven moment te denken, ja, maar als ik het zo snel weer vergeet, of zo snel weer mijn blik richting die kant op stuur, is dat dat niet ook die storm waarin die vlam weer uitwaait?
Is dat wel echte bezieling?
Nou ja, dat
als
is
je van
vraag.
Hype naar hype rent. Als je even iets post en je krijgt je likes tot het ontaart in een soort cacophonische discussie. Want dat doet het altijd. Dan is er iemand die niet begrepen heeft en iemand die daar weer boos over wordt. Ja. En dan ga je door naar het volgende. Of je delete je post maar weer. Want je denkt, oh jee, dit gaat helemaal mis.
Ja.
En dan, dat is niet echte bezieling.
Nee, dat is het zeker niet. En ik onderweg hierheen moest ik ineens denken aan Ik heb een aantal jaar een column gehad in Buitenhof. En nou had ik op zich nog wel een tijdje willen blijven, hoor. Maar een van de dingen die me parten begon te spelen, dat was dat, want ik vond het heel leuk om te doen, maar dat ik merkte, ik ga naar het nieuws kijken en de kranten lezen en ook de columns uiteraard van heel veel anderen. Al met het idee, dan en dan en dan ben ik weer aan de beurt. Wat ga ik doen? En ik moet een mening hebben. En liefst ook als iedereen de afgelopen week deze kwestie heeft gedaan. Is het wel, moet ik niet met mosterd na de maaltijd dat ook doen? En dat ik, kijk, ik snap dat je natuurlijk niet altijd authentiek kunt zijn. En het is ook maar weer de vraag, wat is authenticiteit? Ook een hele leuke vraag, maar valt even hier buiten. Maar dat ik merkte, als ik oprecht aangedaan ben door iets in het nieuws, of in verwarring gebracht, dan is het heel fijn dat ik daar die plek krijg om daar liefst ook in een mooie vorm iets over te kunnen zeggen. Maar op afroep eens in de zoveel tijd een bepaalde mening maken, die dan ook nog eens origineel moet zijn ten opzichte van andere meningmakers, maar liefst ook ten opzichte, dat ik niet elke keer mijn eigen stokpaardje bereik. Dat kan voor mij dan een reden zijn om te denken, nu wordt wat als authentiek vuur begon, gewoon schijnvuur.
Opwinding op afroep.
Ja, bijvoorbeeld. En dat zijn dingen die je bij jezelf probeert steeds na te voelen.
Dus het is ook een soort spiegel van, meen je dit?
Ja.
Is dit wel echt?
Ja.
Voor je het weet, is mij dan een keer gebeurd, heb je een mening over het Koningslied? Omdat er nog het verzoek stond van, kan je een keer een stuk schrijven? En dan heb je iets over, wat interesseert dat hele Koningsliedje nou?
Ja.
Maar het is dus eigenlijk dat je bij jezelf naar binnen gaat, is jouw bezieling er nog?
Ja.
Meen je dit?
Ja.
Of ben je, het gaat dus eigenlijk ook jouw betoog heel erg over nee zeggen.
Zeker.
Het afwijzen van dingen.
Ja, en dat klinkt heel streng. En dat is het ook. Op een bepaalde manier. Als je in een periode zit waarin je sowieso wat versnipperd bent, wat stuurloos, of ik denk dat we dat allemaal doen, dan klik je toch shownieuws aan of een juice kanaal. Of terwijl ik weet vaak niet eens wie het zijn, maar gewoon dat soort dingen. Dat je zo'n beetje meewaait en je wisselt tranen om Gaza af met een Netflix-serie waarin het minstens zo gruwelijk aan toe gaat. En daar pak je dan nog weer chips bij. Maar mij valt op dat als je eenmaal beleeft waar je warm van wordt of gevoel gaat krijgen voor de dingen die je zeg maar letterlijk koud laten of je koud achterlaten. En de dingen die je bewegen en in beweging zetten. Dat nee zeggen niet alleen maar iets defensiefs is, of ik wil er niks mee te maken hebben, maar voortkomen uit die trouw en uit die betrokkenheid bij dat wat die vlam in jou laat branden.
Dus niet op afroepen, meninkje. Niet leuk komen doen als iemand vraagt om leuk te doen. Niet worden als al die jongens en meisjes aan die talkshowtafels die als een marionet afgaan. Authentieker leven, waarachtiger leven. Maar hoe doe je dat? Hoe hoor je eigenlijk te leven? Hoe leef je eigenlijk met het innerlijke vuur mooi afgesteld?
Ja, ik denk dat ten eerste dat het is geen constante vlam. Voor mij horen er periodes ook bij dat, tragisch maar waar, dat die vlam bijna niet te ontdekken is. En je zelf ook verbaasd bent. Tenminste, ik had dat na het verschijnen van dit boek wel, hoor. En nog af en toe dat ik denk, nou, ik heb er lekker over geschreven, maar ik ben mijn eigen vuur totaal kwijt.
Ja, want je kan het wel signaleren voor een samenleving, maar ja, naar nee, leven dit, is
dit
moeilijk.
Dit is iets individueels. Ik denk alleen al constateren dat hij er even niet is, is al een begin. Want dan ontstaat, althans bij mij, dat verlangen weer van dat aangestoken worden. Of dat weer een beetje oplaaien daarvan. Voor mij is het juist heel belangrijk. Dat hoop ik wel dat ook door dat boek heen klinkt. Dat hier nou net geen programma van te maken is. Geen zelfhulpboek met algemene theorieën.
Geen 10-puntenplan.
Nee. Ik ben ook echt verbijsterd dat nu Rutger Bregman komt met morele ambitie. Terwijl, ten eerste vind ik ambitie een woord wat voor mij heel ver afstaat van moraliteit. Ik vind het een heel eng begrip van moreel. Dat goed doen moreel is. Terwijl ik denk, ieder handeling is per definitie moreel geladen. Ook als ik gewoon, zoals net hier onderweg naartoe in de tram met een paar mensen ineens een heel leuk contact heb. Hè, waar echt iets dan gebeurt. Zwijgend notabene was echt heel leuk. Maar je kan niet zeggen, daar sluit ik mijn ogen voor, want ik ben nu de hele dag bezig met dat morele doel.
Dat is ook te eenduidig. Het is misschien eenduidig, een probleem.
En het is weer dat leven en het intermenselijke en wat het leven met jou doet, onderwerpen aan een oplossing of een programma. Dus als ik nou ga zeggen, zo en zo kan je je innerlijk vuur verzorgen, doe ik precies hetzelfde waarvan ik denk, dat is nou juist dat koud vuur van weer zo'n hype en het idee dat het maakbaar is. Nee, het voor jou en mij is het anders, maar het vraagt een soort vertraging en de moed om in die binnenwereld te verwijlen en te voelen wat daar leeft.
Voelen, zeg je?
Nou ja, voelen is alles. En dan bedoel ik niet op een sentimentele manier jankerig, maar navoelen wat heeft daar nou geklonken. Of navoelen wat was nou de sfeer die ik bij die ander waarnam, of die er tussen ons in zich speelde. Dus dat is anders dan, in je privéleven zijn er dingen op dit moment aan de hand waardoor je je verdrietig voelt. Dan nog kan ik ook mijn voelen als een verfijnde zintuigelijke waarneming waar ik ook gevoelvol op kan reflecteren, wel wakker houden.
Wat ik mooi vind is dat je zegt, misschien was mijn jeugd onveilig, maar hij was wel avontuurlijk.
Ja.
Misschien heeft een man mij bedrogen, maar dat is wel precies de man waar ik van hield, juist omdat hij onvoorspelbaar was. Dat hoorde bij elkaar. Zo zou je kunnen zeggen, misschien was dit me too, maar ergens was het ook wel heel opwindend. Misschien zou je in een geval kunnen zeggen, die talkshow host was een enorme hork achter de schermen, een ontzettende klootzak, maar daardoor was het wel een fascinerend karakter waar we graag naar keken.
Mm-hmm.
Door dingen zo te framen en eenduidig te maken, sluit je eigenlijk heel veel af.
Ja, in het leven. Ja, dat is het punt. Ja. En laatst zei een vriend van mij, maar ik denk dat ook al jaren. Het ging over iets heel anders hoor. Maar die zei, vond ik mooi, ook om het hem ook eens te horen zeggen. Van die zei, ik kan niet meer tegen de uitdrukking. Tussen zwart en wit zitten heel veel tinten grijs. En tussen zwart en wit zit een hele regenboog. En zo beleef ik het ook. Dat je kunt zeggen van, tussen de ene stelling, zeg maar, hè, en de ander kun je nog allerlei nuances aanbrengen, waardoor wit en zwart elkaar langzaam naderen. En dan wordt of ja, een soort compromis. Hè? Van nou ja, het is een beetje van dit en een beetje van
aan
dat.
Aan de andere kant toch ook
ja,
weer. En
zo.
Dat, zelfs
en,
dat is
en
het
dat
niet.
Is, nee, en dat is ook zo niet kunstzinnig, vind ik het ook. Ik denk van, het is juist zo mooi om in een of-of te gaan staan waarbij je één bepaalde persoon of gebeurtenis of vanuit heel verschillende perspectieven probeert te bekijken. Of van, bij wijze van spreken, dit is een leuke oefening hoor, vanuit verschillende personages.
Dus het is eigenlijk ook vertragen en uitstellen. Het uitstellen van je oordeel en het niet meteen benoemen.
Zeker, maar voordat dat allemaal ook weer heel meditatief klinkt. Dat is het wel, maar niet meditatief als in je hoofd leegmaken en stil worden. En op een bergtop gaan zitten mediteren tot de sneeuw om je heen smelt. Maar het is spelen. Spelen als inderdaad de vreugde, waar eigenlijk het hele idee filosofie natuurlijk op stoelt. Alleen dat zijn ze aan de universiteiten zo, tenminste ik heb het heel weinig gezien, een beetje kwijtgeraakt. Maar het plezier van het samen nadenken. En het zou ook zo kunnen zijn. En ook zo. En misschien is het wel allebei. En bij wijze van spreken, nou, wat Kierkegaard deed, vanuit verschillende personages en stijlen nadenken over zoiets als liefde en vrijheid. Geweldig. En dan zijn er toch weer droogkloten die zeggen, ja, wat bedoelde Kierkegaard nou echt? Hè, wie van de pseudoniemen die hij aan het woord laat, ontvouwt Kierkegaards echte gedachten over vrijheid en liefde en zelfverwerkelijking en noem maar op. En dan kan me zo verdrietig en trouwens ook driftig maken dat ik denk, wat Kierkegaard echt bedoelt, is dat wij ons denken zo levendig en elastisch en dansend maken, dat we vanuit die blikrichting kunnen kijken en vanuit die, en dat daarin, tussen al die blikrichtingen, eigenlijk als het ware in, dan ineens mijn inzicht kan ontstaan of ons inzicht. Wat meer is dan de optelsom van die blikrichtingen. Maar ik heb mezelf helemaal in mijn emotie, in mijn willen, in mijn demonen die me dwars zitten, helemaal tot instrument gemaakt van die inspiratie. En dan, dan kan daar iets gebeuren wat daar bovenuit gaat. Maar dat het lijkt bijna alsof we gewoon het spelen in de wereld van de geest en in het gevoel, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Het is zo verschrikkelijk jammer.
Het is plat geworden, concreet.
Ja.
Het spel is eraf. We moeten het vuur ontdekken. In de kwetsbaarheid, maar ook in het gevaar.
En in de schoonheid van de dingen om ons heen ook.
En obstakels moet je dankbaar voor zijn, want die kunnen ook weer zorgen dat je misschien sterker, deels zwakker. Het maakt ook deel uit van het leven, gewoon van het bestaan.
Ja, ja.
Zonder obstakels is er geen bestaan.
Nee, en als mensen gaan sporten, snappen ze het allemaal. Want iedereen begrijpt dat je zeg maar een marathon lopen, dat je ontzettend veel moet trainen, allerlei spiergroepen sowieso. En omdat die spieren eerst ook sterk genoeg moeten zijn, en de spier die je hart heet ook, om überhaupt dat te kunnen doen. En dat tijd vraagt. Hè, jij kan niet zeggen, god, ik wil de volgende marathon meelopen. Ik doe een rondje door het park en dan kan ik dat ook. En dat je bewust moet zijn van wat gebeurt daar in mijn kuit. Hoe doe ik mijn cooling down? Kortom, je bent in beweging. En of je nou die marathon wel of niet haalt, maar dat is al iets in zichzelf. En als het gaat om voelen, het leren voelen van dat vuur. Het leren omgaan met hoe komt het leven bij me binnen. Dan lijkt het net alsof mensen allemaal hun vlucht nemen tot zelfhulpboeken. Waarbij ze dus inderdaad ook al een doel hebben. Ook enorm teleurgesteld raken als ze dat niet bereiken. Terwijl de vreugde van een leerling te worden van het leven zelf. Dat is denk ik waar het om gaat. We zitten allemaal op school en zijn van alles aan het leren en uitzoeken. En de aantrekkingskracht van heel veel series is toch juist ook dat we ons verwonderen over tussenmenselijke verhoudingen. En hoe kan het nou dat die rechercheur en die misdadiger toch een bepaald rapport met elkaar hebben? Wat gebeurt daar in die levens? Dan vinden we dat heel interessant. En diezelfde speelse blik, die is weg als het gaat om ons grote mensenleven. En ja, er zit veel in over kinderen. Maar een van de dingen waar ik van geniet, is dat kinderen al eeuwen, hè, nu met mooi weer ook, je gaat naar het strand of de zandbak. En altijd weer bouwen kinderen zandkastelen. Is geen kind wat zegt, ja, hebben vorige generaties ook gedaan, laat ik dat nou maar niet meer doen. En ze bouwen het aan de vloedlijn, het wordt prachtig. En er komt de zee komt op en dat ding spoelt weg. Dat is een enorm drama. Ik ben bang dat over een jaar of 20 zitten kinderen daarvoor ook nog bij een therapeut. Zo erg gaat het worden. Of ze moeten een filosofisch gesprek gaan voeren over, ja, wat betekent het als je iets maakt en het gaat weer stuk. Verschrikkelijk. Maar de vreugde van het bezig zijn zelf en aldoende leren voelen wat zand is, wat water is, hoe zwaartekracht werkt. Dat is een mooi beeld van wat wij als grote mensen weer zouden, zonder naïef te zijn, hè? Ik bedoel, het vraagt juist denk ik een heel erg grote volwassenheid om dat voelen en dat denken en dat willen weer op zo'n levendige manier bij elkaar te brengen, dat we uiteindelijk weer die speelse, kunstzinnige houding hebben, ja, waardoor we warm worden. Net als die kleuter niet eens voelen dat het ijskoud aan het worden is, omdat we zo ergens in opgaan in onze interesse.
Dat wat je zei, een leerling van het leven worden.
Ja.
Ik vind ook zo mooi dat zandkasteel, dat is zo'n mooi beeld. Omdat je met niets anders bezig bent en het gaat mislukken. Mm-hmm. Maar die mislukking is niet erg.
Nee.
Die golf gaat komen. En laten we niet ouders hebben die zeggen, nee, ga maar wat hoger. Want als je wat hoger, dan zal die niet wegspoelen.
Ja.
Het moet mislukken.
Ja, ook. De mislukking en het moet ook schoonheid. Niet mooi worden voor de foto. En dat het weer op
en niet Instagram.
Mijn
zandkasteel had 100 likes. Nou, ja. Jij weer.
Ja, nee, dat. Oh, ik vind dat zo jammer.
Dat is niet leven. Maak een zandkasteel, wat je zandkasteel ook is. Laat het wegspoelen.
Ja, en ondertussen heeft dat kind echt heel veel geleerd, hè? Heel veel. Alleen, daar krijgt hij geen overhoring over. Die ligt niet s'avonds, is een beetje, nou, ik begrijp nu een beetje hoe dat zit met zwaartekracht en materie.
Nee, laat
en
nou ook niet een therapeut komen die zegt, laat je kinderen zandkastelen bouwen, want
precies.
Dan leren ze de zwaartekracht
ja,
kennen.
Ja, ja. Nou, en samenspelen en dan ontwikkelen ze ook morele ambitie. En ja.
Laten we weer een beetje gaan leven.
Ja.
Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Desanne. Het was een groot genoegen. Je was, hoe zeggen ze dat ook weer, on fire vandaag. Het was mooi, dank je wel.
Dank je wel.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Céline Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.